Goedenavond gemeente. Ook op deze oudejaarsavond belijden wij dat onze hulp en onze enige verwachting in de naam van de Heere, Heere is. Die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij van hem die is, die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, ook op deze oudejaarsavond gedenken we met droefheid aan hen die ons in het afgelopen jaar ontvallen is. Op 15 mei is op 64-jarige leeftijd overleden broeder H. Mannessen. Op 14 juni is in de leeftijd van 96 jaar overleden broeder M. L. Hendriksen. Op 9 november is op 84-jarige leeftijd overleden broeder H. W. Veldhuizen. Op 23 december is in de leeftijd van 76 jaar zuster H.K. van de Bergen Zeedijk overleden. Openbaringen 14, vers 13. Ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen, schrijf. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen en hun werken volgen hen na. Mogen de Heere de nabestaanden troosten in de pijn en het gemis van hen die hen in het afgelopen jaar, maar ook al eerder aan ons ontvallen zijn hier in de gemeente, maar ook in de familiekring. We zingen nu, en voor zover dat mogelijk is doen we dat staande, Psalm 103 vers 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, maar zeer een gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Gij zijt, o Heer, van de allervroegste jaren voor ons geweest een toevlucht in gevaren, in voor- en tegenspoed, in de vreugdevolle momenten van het leven, maar ook bij verdriet en rouw, is het toch steeds weer ook de geloofsbelijdenis die ons staande houdt. Een drieënig God die ons troost midden in de moeite en de zorgen van dit leven. En daarom belijden wij ook nu de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag is hij opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. openen Gods woord in het Oude Testament, Psalm 103, willen we lezen. En we lezen vers 1 tot en met 22 en vers 1b en 2 zullen de tekst voor de preek vormen. Psalm 103 vanaf vers 1. Een psalm van David. Loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid, die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend. De Heere doet rechtvaardige daden en recht aan alle onderdrukten. Hij heeft aan Mozes zijn wegen bekendgemaakt, aan de nakomelingen van Israël zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heer, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toorn. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Want hij weet wat volmaakt zal zijn en blijft bedenken dat we stof zijn. De sterveling, zijn dagen zijn als het gras, als een bloem op het veld, zo bloeit hij. Wanneer de wind erover is gegaan, is hij niet meer en zijn plaats kent hem niet meer. Maar de goede tierenheid van de Heere is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen. En voor wie zijn verbond in acht nemen en aan zijn bevelen denken om ze te doen. De Heere is zijn troon in de hemel gevestigd. Zijn koninkrijk heerst over alles. Loof de Heer, u, zijn engelen, sterke helden die zijn woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat hij spreidt. Loof de Heer, al zijn legermachten, dienaren van hem die zijn welbehagen doen. Loof de Heer, al zijn werken, op alle plaatsen van zijn heerschappij. Zullen we eerst het aangezicht van de Heer zoeken in ons gebed. Drieënig en heilig God, Vader in de hemel. Zo zijn wij op deze oudejaarsavond ook samengekomen in uw huis. Om op deze laatste dag van het jaar vertroost te worden door uw woord. En u zijn net de namen genoemd van hen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Onze gedachten gaan terug. En dan bidden we voor onze zuster Mannes, hun kinderen, kleinkinderen. Als hun gedachten teruggaan naar het overlijden en u het gemis ook voelen, wees hen erbij. Troost hen. Laat in uw woord zien. En dat ze juist in het woord van u juist troost mogen vinden. Voor leven. Het leven wat voor hen ligt. Maar ook dat ze op bewust zijn van hun sterven. Zodat hun leven gericht is op u. We bidden voor mevrouw Hendriksen. En haar familie. Ze had er zo graag bij willen zijn vanavond. Maar het kon niet omdat ze zo verkouden is. Wilt u haar troosten? Juist nu het gemis zoveel groter wordt. Heer, wilt u bij haar zijn. Wilt u met haar kinderen, klein en achterkleinkinderen zijn. Wilt u met de twee zoons, met hun familie van Henk Veldhuizen zijn. Wees ook hen erbij. Wilt u met broeder van de Bergen zijn. Hun kinderen en kleinkinderen, nu alles nog zo vers is. Maar een paar dagen geleden waren ze hier ook in dit kerkgebouw. Stonden ze aan het graf. Heer, wilt u troosten nu de wonden zo ver zijn. Maar ook later als het gemis er zal zijn. Dat u bij hen zijn. En zo bidden we ook voor onze twee zusters uit de gemeente Brunesse. Waarvan het schoonste is overleden is en dan zal de zaterdag de begrafenis zal plaatsvinden. Heer, de dood rust niet, maar ga door. En laat nu dan het sterven ook niet het einde zijn van ons leven. Maar juist het begin van de eeuwige heerlijkheid met u. Ja, Heer, als we zo stilgezet worden bij het sterven aan het eind van ons leven. Aan het eind van het jaar ook merken hoe de tijd voorbij glijdt het ene jaar in het andere jaar uit. Voor ons gevoel is dit jaar misschien nog maar net begonnen en nu alweer ten einde. En straks weer een nieuw jaar voor ons, een jaar waarin we niet weten wat dat ons brengen zal. Als we zo dan samengekomen zijn en ieder met zijn eigen gedachten en gevoelens. Heer, geef dan dat wij dan door uw woord op een ander spoor gezet worden. Dat we niet neerslachtig en weemoedig zouden zijn met alle dingen die in dit leven gebeuren. Dat we juist onszelf en door uw woord ook aangespoord en bemoedigd zullen worden om een loflied aan te heffen. Ja, wilt u zelf ons troosten en bemoedigen en ons hoofd optillen boven alle moeite en de zorgen uit. Dat we midden in de situatie waarin we ons bevinden, als gemeente of heel persoonlijk, ja, dat we dan een loflied mogen aanheffen. Loof den Heere, mijn ziel, en o, wat in mij is een heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van uw weldaad. Ja, Heer, laat zo uw woord ons vertroosten, ons bemoedigen, ons richten op wie u bent. En op welke manier u ook in het afgelopen jaar voor ons gezorgd heeft. En ons nu ook draagt. En ook in het komende jaar dezelfde zult zijn. U verandert niet. Nu we zo samengekomen zijn, wilt u ons dan leiden door uw geest. Ja, laat het woord vanavond kracht mogen doen. Niet alleen hier in dit kerkgebouw, maar overal waar uw kerk samen vergaderd is. Ja, Heere, zo leggen we alles in uw handen. In de verwachting dat u voor ons zorgen zult. Wees ons nabij, om Jezus' wil. Amen. Gemeente, we gaan zingen op Psalm 103. En daarvan het eerste, tweede en het zevende vers. Psalm 103, vers 1, 2 en 7. Straks na het amen van de preek zingen we Psalm 103 vers 10 en 11. Psalm 103 vers 1, b en 2. Loof de Heere, mijn ziel, in al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. Gemeente des Heeren, een loflied op oudejaarsavond, Psalm 103. Psalm 103 is eigenlijk onder psalmen net als het hooglied van Salomo in de Bijbel. Het hooglied van Salomo wordt wel het lied der liederen genoemd. En zo kunnen we Psalm 103 ook wel de lofzang der lofzangen noemen. Een psalm die heel intiem de verhouding met de Heere, onze God, weergeeft. En niet voor niets wordt deze psalm dan ook na de viering van het heilige avondmaal als een danklied gelezen. Een loflied op oudejaarsavond. Maar past dat eigenlijk wel? Past dat wel om een loflied te zingen op oudejaarsavond, nu we net de namen gelezen hebben van hen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn? En ook als gemeente hebben we in het afgelopen jaar best veel voor de kiezer gehad en het is nog niet voorbij. We zijn ons bewust geworden dat we op een kantelpunt staan en als God geen wonderen doet, zijn de verwachtingen niet rooskleurig. En ook in ons persoonlijke leven kan er heel veel gebeurd zijn. Onzekerheid bij het ouder worden, een ziekte die openbaar kwam, mensen in onze familiekring die ons ontvallen zijn. Oudejaarsavond hebben we toch altijd een gevoel van weemoed. Een jaar wat voorbij gevlogen is, de tijd die we niet vast kunnen houden, dit jaar zal nooit weer terugkomen. Weer een jaar ook dichter bij ons levenseinde. En ook in het wereldgebeuren voelen we dat het er om spannen gaat. De rust en de vrede van de afgelopen decennia, die is voorbij en er hoeft maar iets te gebeuren. Of ook wij en misschien wel de hele wereld wordt erin meegezogen. Om nog maar niet te spreken van de zonden in ons eigen leven. De heiligmaking. De heiligmaking die we verwacht hadden. Soms zien we steeds meer en meer zonde bij onszelf. Terwijl we juist verwachten dat het eigenlijk nu steeds beter en beter zou gaan. En op een avond als deze, op oudejaarsavond, zouden we dus heel goed stil kunnen staan bij de oordeelsdag. Bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus. We horen immers zijn voetstappen overduidelijk in onze tijd. En ook dit jaar zijn we weer een jaar dichter bij het eindoordeel. En hoewel het goed is om met die dingen bezig te zijn, moeten we ons ook op een oudejaarsavond eens toespreken, onszelf toespreken. Om nu niet alleen te letten op alle dingen die misgingen in ons leven, op de tegenslagen, op de moeite, op de zorg. Of dat we zo graag wilden dat verschillende dingen anders gelopen was, of anders zou gaan. Nee, midden in de realiteit van het leven is het goed om eens een keer omhoog te kijken. En dan te letten op de vele zegeningen die wij van de Heere ontvangen hebben. Zelfs ook zegeningen in de tegenslag. Het thema van de preek is: tel uw zegeningen, één voor één. En als eerste dat een aansporing is. Vervolgens dat het nu ook een belijdenis is. En als laatste dat het ook een rustpunt is. Tel uw zegeningen één voor één. Het is een aansporing. Het is een belijdenis. En we mogen de rust in vinden. David heeft deze psalm gedicht en we weten niet precies wanneer hij deze psalm gedicht is. En je ziet een bepaalde context of situatie in zijn leven waar erop doelt. als ik zo de psalm lees en de diepte van deze psalm op me in laat werken, dan verwachtte dat het aan het eind van zijn leven geweest is. Aan het eind van zijn leven, als David tot rust komt van al het werk wat hij doet en terugdenkt over zijn leven, dan merkt hij in deze psalm dat hij zichzelf heeft leren kennen. En dwars door al zijn eigen zonden en afdwaling, door alles wat in zijn leven gebeurd is, heeft hij ook God leren kennen. Heeft hij geleerd wie God is. Dat God nu geen rechter is die op afstand, heel afstandelijk, een oordeel velt over het leven van elk mens. Dat God ook niet iemand is die graag met ons op wil trekken als we aardig en goed zijn. Dat hij ons bij wijze van spreken zou kunnen gebruiken om zijn eigen doelen te verwezenlijken en ons laat vallen of afscheid van ons neemt als het niet meer zo lekker loopt. Nee, God heeft hij als een vader leren kennen. Een vader die zijn schepping, die zijn kind lief heeft. Die wat er ook gebeurt vasthoudt, trouw blijft, vergeeft. En ons redt en verlost uit de ellende waarin wij door allerlei gebeurtenissen, door onze zonden, door toede van een ander in terechtgekomen zijn. Als David zo zijn leven overziet en let op al de dingen die in zijn leven misgegaan zijn, dan kan ik me voorstellen dat hij op zo'n moment verdrietig en weemoedig wordt. Had hij nu wat meer naar de Heere geluisterd op bepaalde momenten in zijn leven? Was hij maar dichter bij de Heere blijven leven? Had hij zich maar minder laten verleiden door allerlei zondige prikkels of door zijn eigen hoogmoed? Dan zou het leven heel anders gelopen zijn. Kan zomaar een gedachte van David geweest zijn. En misschien is het uw gedachte wel als u terugdenkt aan uw leven. Moment met Bathseba en Uria. Zo'n Amnon die zijn zuster Tamar verkracht. Of een Absalom die zijn broer vermoordde en zijn vader naar de troon stond. De volkstelling waarin hij hoogmoed het volk wilde tellen. In zijn gezin en onder het volk ziet hij zijn eigen zonden, de gevolgen van zijn zonden. En als we bij zelf ieder persoonlijk in ons eigen leven terugzien, het afgelopen jaar en verder terug, dan zijn er toch ook wel genoeg redenen om een klaaglied aan te heffen over ons leven, persoonlijk, misschien over ons gezin, over de gemeente, over de tijd waarin we leven. En met name als we ouder worden, zien we zoveel wat er misgegaan is, wat er mis kan gaan en wat er misgaat. En als je bij de mensen thuis op bezoek komt en met mensen in gesprek gaat, dan merk je dat het eigenlijk nergens echt lekker loopt. En waar het goed lijkt te lopen, kan het zomaar in één moment 180 graden omkeren. David ziet de realiteit van zijn leven. En toch dicht hij dan deze psalm. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnen is zijn heilige naam. En dan moeten we ons wel bewust zijn, loof de Heere. Die woorden die daar gebruikt worden, in de oorspronkelijke taal staan ze in de gebiedende wijs, in de aansporende wijs. Dus eigenlijk is het David die tegen zichzelf zegt, loof nu de Heere. Het is heel anders dan in Psalm 78. Psalm 78 is een overwinningslied. Waarin David mag zingen van alles wat de Heere gedaan heeft in zijn leven. En hij ziet het, hij voelt het, hij ervaart het. En dan is hij dankbaar. En vanuit die dankbaarheid zingt hij dan, geloof zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag en dag met zijnde gunst bewijs. Zo is het niet in Psalm 103. Nee, die eerste paar versen in Psalm 103 komen niet voort uit de situatie waarin de dichter in zichzelf veel redenen heeft om God te danken. Nee, achter loof der Heere moeten we een uitroepteken zetten. Loof de Heere is daarmee een aansporing die tegen onze eigen gevoelens en situatie ingaat, om juist ook dan Gods naam groot te maken. Om in een situatie waarin we zoveel dingen mis hebben zien gaan, ja, misschien wel in een leven, als we terugkijken, dat we het gevoel hebben, het is een puinhoop in mijn leven geworden. En dan om dan juist op dat moment ook Gods naam groot te maken. Leg ik nu die David veel te veel in de mond door deze dingen te zeggen? Laat ik David geen dingen zeggen die hij niet zegt? Bezingt hij niet veel meer hoe hij voor God mocht leven? Bezingt hij hierin dan ook dat hij dan zo'n geweldige koning was? Toen God tot koning gemaakt en dat hij daardoor juist, omdat hij koning was en hij voor God mocht leven, dat hij daardoor een man naar Gods hart was? Nee, als we de psalm goed lezen, zien we dat niet. De thema's die in deze psalm juist aan de orde komen, de thema's waar hij juist vergeving van ontvangt van de Heere, dat zijn de thema's van ongerechtigheid, van de ziekte waarvan genezing moest worden, van het verderf waarvan hij verlost moet worden, van de vergankelijkheid van het leven, als een bloem op het veld verheven, vandaag afgesneden en morgen zijn we er niet meer. Dat zijn toch de thema's die hij in deze psalm aan de orde brengt. Dat zijn de thema's die hij ook gewoon in zijn eigen leven tegengekomen is. Dat zijn de thema's die hij gewoon om zich heen ook bij anderen ziet in deze wereld. En toch, ondanks dat alles, kunnen we deze psalm een lofzang der lofzangen noemen. Omdat juist in deze psalm zoveel troost te vinden is. Troost voor alles wat in ons leven ons overkomt. En in deze psalm ook ons hart meeneemt. Ja, ons eigenlijk uit het moeras van dit leven optilt, er bovenuit tilt. Zodat ons hart ook mee gaat zingen met alles wat de Heere in ons leven gedaan heeft. En daarom is deze psalm ook een belijdenis over wie God is. Dat is onze tweede gedachte. Loof den Heere mijn ziel en alles wat binnen in mij is zijn heilige naam. David heeft God mogen leren kennen in zijn leven. Hij heeft God zelfs mogen zien. Ondanks dat in zijn leven heel veel dingen gebeurd zijn die niet door de beugel konden. Onder zijn zonden en afdwalingen is God dezelfde gebleven. Ja, is zelfs gebleven dat hij een vergevend God is. En als hij dan zijn leven overziet, en als wij ons leven overzien, waardoor we moedeloos kunnen worden of alle gevoelens van weemoed hebben. En de een beleeft het weer heel anders dan een ander, dus ook afhankelijk van het leven wat we geleid hebben. Verschillende van ons zullen ook misschien een leven gehad hebben zoals David dat achter de rug had. Een ander heeft meer een leven als Samuel gehad. Van jongs af aan de Heere mogen dienen, een leven lang in zijn dienst mogen zijn. Maar ook aan het eind van het leven, als Samuel dan naar zijn gezin kijkt, dan zeggen ze van zijn kinderen dat ze hun eigen weg gingen. Niet in de voetsporen van hun vader, maar ze waren rechters en ze maakten macht, misbruik van hun macht. En het volk wat hij leiding gegeven had, op een gegeven moment zeggen ze van nou, je bent oud geworden, we willen een eigen koning. Terwijl hij juist het volk voorging om hen te leren dat God een koning was. Als ons leven overzien en we de neiging hebben om moedeloos te worden. Of als we nu op dit moment zelf misschien midden in een situatie zien waar we geen uitzicht hebben en het gevoel hebben dat we overspoeld worden door allerlei twijfels, door oude en nieuwe zonden, laten we dan Psalm 103 maar zingen. Want onder de Psalm 103 is juist een belijdenis die ons uit de situatie van dit leven optilt. Om ons juist te zien wat er in het hart van God leeft. En daarom die aansporing. Loof den Heere. Niet met ons verstand, niet met onze woorden. Loof den Heere mijn ziel. Dat is mijn diepste bestaan, dat is alles wat ik ben. En alles wat in mij is, loof den Heere mijn ziel. En al wat binnen is zijn heilige naam. Je ziel in alles nu meenemen in een loflied over wie God geweest is in je leven. Over wie God nu is. En over wat God ook in eeuwigheid zal blijven. Loof den Heere mijn ziel, zijn heilige naam. David heeft God gezien in zijn leven. En daarom bezingt hij zijn naam. En die naam is wonderlijk. En zijn naam zegt zoveel van wie God is. Want die naam die hier genoemd werd, is Heere met hoofdletters, Yahweh. Het is diezelfde naam waarmee God zich aan Mozes bekend maakt. David heeft God gezien in zijn leven. Op een andere manier dan Mozes God mocht zien op de berg Horeb. En toch, en dat is zo bijzonder als we deze psalm nu leggen naast wat Mozes van God zag in Exodus 34, dan zien we heel veel overeenkomst. Mozes mocht de Heere zien. Mozes wilde de Heere zien, want op een gegeven moment begreep hij niet wie God was. Mozes was de berg opgegaan. De berg die beefde en sidderde vanwege dat vuur en die wolk die erop was, die aardbeving, alles trilde. Mozes was zelf de berg opgeklommen, was heel dicht bij God geweest en hij had de heiligheid van God gezien. Dat er met God niet te spotten valt. En dan loopt hij die berg af naar beneden en heeft het volk een gouden kalf gemaakt. Schitterend, van puur edelmetaal. Was zo dood als wat. Terwijl de levende God op de berg is, dat hij gesproken heeft. Hij kan het niet vatten. God had gezegd: ga opzij. Zal ik dat volk in één keer wegvagen. En het had maar een haar gescheeld, of dat was ook gebeurd. Maar Mozes mocht bidden voor het volk. En elke keer als Mozes bad om genade, kwam God hem daarin tegemoet. En toen God in alles met Mozes gebed elke keer meeging, en zelfs in het midden van het volk de tabernakel liet oprichten, de dienst van de verzoening in het midden van het volk gaf, dat Mozes wist: nu snap ik niet meer wie u bent, Heer. U bent een heilig God. En u vergeeft u deze zonde van het volk. Wie bent u, Heere? Eigenlijk een soort verbazing van mogelijk. Heere, ik wil nu weten wie u bent. Laat me zien wie u bent. En God liet het hem zien. Alleen in de achterste delen. En toen Mozes de achterste delen van de Heere zag, toen bogen zich ter aarde en knielde neer voor God in diepe aanbidding. En ik denk zelf wat Mozes toen van de Heere gezien heeft, is het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. Want de woorden die God dan over zichzelf uitroept, zijn zo wonderlijk en spreken van het werk van de Heer Jezus Christus. God liet zich aan Mozes zien. En zo verwacht ik ook dat op een bepaalde manier David niet met zijn natuurlijke ogen zoals Mozes, maar toch iets van God gezien heeft in zijn leven. Dat hij van God gezien heeft wie God was in al die jaren. En dat hij in stille verwondering, nu hij terugziet op zijn leven en zijn eigen aandeel in zijn leven, dat hij in verwondering zich neerbuigt en dit loflied schrijft als een belijdenis van wie God is. Hij heeft God gezien, anders dan Mozes. Maar in deze psalm gebruikt hij diezelfde woorden, want toen de Heer aan Mozes voorbij ging, Toen riep de Heere over Mozes uit wie hij zelf was. En sprak de Heere. En hij zei: Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw, die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. Dit zijn de woorden uit Exodus 34 en ik ga ze nu nog weer teruglezen. En dan moet u maar eens met mij meelezen in Psalm 103. Bijna dezelfde woorden. Vers 8. Heere, Heere, God barmhartig en genadig, geduldig en rijk in goede tierenheid en trouw. Ziet u dat er bijna dezelfde woorden staan? Vers 4. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden. En ook vers 3. Die ongerechtigheid, overtredingen en zonden vergeeft. Het zijn bijna dezelfde woorden als die ook in Exodus 34 gesproken zijn. Wat David hier dus gezien heeft in zijn leven, is wie God is en wat God van zichzelf gezegd heeft. En hij heeft zo de Heer mogen herkennen. En met name dat woord goede tierenheid. Het wordt twee keer in Exodus 34 genoemd. En het loopt hier door deze psalm als een rode draad doorheen. Vers 4. Die kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Vers 8. Barmhartig en genadig is de Heer, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Vers 11. Zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. En vers 17. Maar de goede tierenheid van de Heer is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie hem vrezen. Goede tierenheid. Een wat oud woord. Maar er zit een gevoelslading in die zoveel meer is dan alleen goedheid of goedigheid. En God is goed, zoals wij op de aarde niet goed kunnen zijn. Gods goedheid, Gods goede tierenheid gaat boven al het goede van deze aarde uit. En zo is Psalm 103 dan een belijdenis van wie God is. En wat is er nu misschien in u en jouw leven wat u neerdrukt op Oudejaarsavond? Wat is er wat u neerdrukt aan het einde van uw leven als u terugkijkt op uw leven? Wat drukt ons neer in de realiteit zoals we zien op onze gemeente? Benoem het maar. Zie het maar onder ogen. En dan moeten we gewoon ook eerlijk zijn en gewoon zien wat de werkelijkheid is van deze aarde. Alles op deze aarde gaat voorbij. Niets kunnen we vasthouden. De sterveling. Zijn dagen zijn als het gras. Als een bloem op het veld, zo bloeit hij. Wanneer de winter overgegaan is, is er niet meer en de plaats kent er niet meer. Zo is het met alles in dit leven. Alles gaat voorbij. We hebben hier geen blijvende stad, niemand van ons. En ook onze gemeente zal een keer voorbij gaan. Maar het woord van God blijft bestaan. In Griekenland en in Turkije kunnen we ruïnes bezoeken van kerken die Paulus heeft mogen stichten. En bij die ruïnes vind je niets. Maar het woord van God, dat blijft staan. Altijd, tot aan het einde van de wereld ertoe en ook daarna. En juist dat woord, dat geeft zoveel houvast in leven en in sterven. Als we op de omstandigheden letten. Ja, dan kunnen we terecht moedeloos zijn. En wie is het niet? En wie het niet is? Die sluit zijn ogen voor de werkelijkheid in deze wereld die we om ons heen zien. Loof de Heere, mijn ziel. En vergeet nu niet één van zijn weldaden. Ja, dan wordt Psalm 103 een loflied. Om wie God is. En om alles wat hij in mijn leven, in onze gemeente, gedaan heeft. Ja, en daar mogen we ook rust vinden. Rust vinden met deze psalm. Dat is onze laatste gedachte, een rustpunt. Wat is nu de rust die David mocht vinden? Hoe vond hij rust in God? Tel uw zegeningen één voor één. Welke heeft David geteld? Welke zegeningen zou David kunnen tellen? Ik denk dat David best veel op kon noemen. Hij heeft aan het eind van zijn leven rust gevonden van de vijanden van rondom. Van Jeruzalem heeft hij voor het volk van de Heere een veilige vesting mogen maken. De tabernakel en de ark des verbonds heeft in Jeruzalem een plek gekregen. Een veilige plek waar het volk Israël naartoe kon gaan in de dienst van de verzoening. David heeft vrouwen en kinderen mogen krijgen. Salomo mag zijn troon opvolger zijn. Dat kind wat hij uit de hand van de Heere gekregen heeft. De Heer heeft hem de naam Jedidja gegeven. Door de Heere gewild. David kan zich beroemen op rijkdom aan eer aan het eind van zijn leven. Hij verdiende respect onder het volk en ook van de buitenlandse regeringen. Toch hebben deze dingen geen plek in deze psalm. Hij benoemt ze niet. Niet dat we God niet dankbaar mogen zijn voor alles wat we in ons leven ontvangen hebben. Daar hebben we met dankdag bij stilgestaan voor alles wat de Heer ons geeft. Nu gewoon onze aardse zegeningen die we mogen ontvangen uit zijn hand. Maar nu op oudejaarsavond, nu vinden we een diepere rust. Een rust die niet afhankelijk is van de welvaart in ons leven. Die ook niet teniet gaat als we tegenslagen en armoede hebben. Nee, die rust, die is veel meer dan de aardse vrede. En die wordt zelfs niet onrustig als we zelf grote zorgen hebben. Of misschien zelfs in psychische nood verkeren. Want het is een rust die vast ligt in God. Een rust vinden in God. Met al onze ongerechtigheden, met al onze twijfels en vragen. Rust vinden in God als hij onze levensboom schudt. Als een ziekte in ons leven openbaar komt en er geen genezing te verwachten is. Die al onze ziekten geneest. En als we eens te mogen ingaan in die hemelse heerlijkheid. Dan is ziekte en de dood toch enkel winst als we dat mogen weten. Rust in God vinden. Rust vinden in God als ons leven verlost van het verderf. Het verderf van deze wereld. Romeinen 8. De ganse schepping zucht en ziet uit om verlost te worden van de vergankelijkheid van deze wereld. Alles is hier vergankelijk, alles gaat weg. Maar deze rust wijst op het onvergankelijke, op de trouw van God. Barmhartig en genadig is de Heer. Geduldig en rijk in goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen. Niet voor eeuwig handhaft hij zijn toren. Hij doet ons niet naar onze zonden, vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheid. Dan zullen we dan de naam van Jezus Christus niet noemen. In hem is dat toch volledig zichtbaar geworden en de vervulling van alle beloften in het Oude Testament. Hij heeft een volkomen verzoening gebracht. Mag u daar nu rust in vinden? Rust vinden in God. Rust vinden in het werk van de Heer Jezus Christus. Maar ja, zult u misschien denken. Als ik nu datgene wat God over zichzelf in Exodus 34 zegt, ligt naast ja, wat hier in Psalm 103 zat. En heeft David ook een stukje overgeslagen, met name dat laatste gedeelte. Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. En de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kleinkinderen en kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. Psalm 103 is zo'n rijke psalm, omdat ze zingt van Gods genade. Maar ze zingt ook van het werk van de Heer Jezus Christus. Hij is niet voor ons schuldig gehouden, terwijl Hij ons schuldig was. Hij heeft de toorn over onze zonden gedragen, terwijl Hij nooit één zonde gedaan heeft. Er is een volkomen verzoening door het bloed en het offer van de Heer Jezus Christus. Wie in Hem gelooft, zal die rust en vrede vinden. Maar wie Hem veracht, Hem afwijst, zal zijn eigen ongerechtigheid dragen. En soms kunnen onze keuzes, zoals die we David ook zien, invloed hebben op het geloof van onze kinderen en kleinkinderen. Zullen we daarom altijd de Heere zoeken? Hem dienen, Hem vrezen. En ook als kind of als kleinkind misschien gevolgen hebben van wat onze ouders of grootouders gedaan hebben. We hoeven er niet in door te gaan. Er is bevrijding door het bloed van de Heer Jezus Christus. We mogen ook dan rust vinden bij de Heere onze God. David heeft in zijn leven gezien hoe God ook anderen voorbij ging. En het heeft enorm veel pijn gedaan. Hoe God hem in de zonde liet sterven. Absalom, Absalom, mijn zoon, was ik maar in jouw plaats gestorven. Een rust die we mogen vinden in de eeuwige liefde en de barmhartigheid van God. Maar het mag geen valse rust zijn. Als we zien dat onze kinderen of kleinkinderen de Heere niet dienen, of als we zien dat zelfs onze vader, onze moeder, onze grootvader de Heere niet dienen, dan mogen we nooit ons daarin berusten, ons erbij neerleggen. Maar de hemeltroon bestormen met ons gebed, en onze woorden wil onze handel mogen spreken. We mogen ons nooit erbij neerleggen als we zien dat mensen om ons heen zonder God leven. We zijn geroepen om niet alleen onszelf aan te sporen, om een loflied aan te geven tot eer van God, maar ook anderen aan te sporen om de Heere te dienen. We zijn geroepen om Gods naam te belijden en overal te vertellen wie Hij is en wat Hij voor ons gedaan heeft. Zijn geroepen om die rust nu ook voor anderen te zoeken. Die rust waar we hierover gesproken hebben. Ja, die rust mogen we hier al in delen. Maar nu zijn we nog in de strijd. Heel veel kan ons overroelen, onze eigen zonden, onze eigen vragen. Maar ook de taak die we hebben. Bidden. Loven. Beleiden. Juist voor hen die die rust nog niet kennen. We zijn de uiteindelijke rust nog niet binnengegaan. Hier hebben we de strijd nog te voeren. Hier hebben we nog een taak in het koninkrijk die de Heer een taak in het Gods koninkrijk, een taak die de Heer ons gegeven heeft. En hoe moe we ook kunnen zijn in de strijd die we al gestreden hebben. En misschien het gevoel hebben niets bereikt te hebben. Laten we dan ook dan niet op ons werk zien. Laten we niet achterom kijken. Als we op de golven letten, dan worden we moedeloos en dreigen we weg te zinken. Maar laten we dan net als David onszelf en elkaar aansporen om Gods naam groot te maken. Hij geeft immers alles wat we nodig hebben. En juist daarin, als we zijn naam groot maken, als we ons richten op Hem, dan kan Hij zijn werk in ons leven doen. Want het is niet ons werk, het is zijn werk. En wij mogen rusten op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus en geleid worden door de Heilige Geest. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnenin mij is, zijn heilige naam. Amen. Zullen we de Heere danken en bidden. Loof den Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is, uw heilige naam. Ja, Heer, een aansporing. Omdat er zo vaak van alles in mijn leven is wat, ja, wat me van een loflied aftrekt. Zodat ik kan zitten klagen en weemoedig zijn en terecht om allerlei dingen die er zijn en toch. Midden in het alles mag dat rijke evangelie van u klinken. En daarom die aansporing, loof. Loof den Heer. Zijn heilige naam. Ja, uw naam die zoveel spreekt van wie u bent. Ik zal zijn die ik zijn zal, ik ben er. Ik ben erbij. Elk moment van uw leven bent u er. Heer, maak ons daarvan bewust. Aan de ene kant dat we ons daardoor zouden bekeren tot u, ons neer zouden buigen. En aan de andere kant dat het ons tot troost mag zijn van allen die u kennen en uw naam belijden. U bent er, u bent erbij. En u zult nooit, nooit veranderen. U bent dezelfde. Van nu aan tot in eeuwigheid. Ja, Heer, zo zeggen we uw naam dank voor wat u ons deze avond gegeven heeft. We zeggen u dank voor alles wat u ons in het afgelopen jaar gegeven heeft. En wilt u ons ook leiden in het jaar wat voor ons ligt. Ga met ons mee als we naar huis gaan. Geef ons een goede avond samen. Ook onze gedachten misschien teruggaan van de geliefde die ons ontvallen is. Wees bij ons. Heer, breng ons ook morgen hier eens samen. Heeft u dan ook met dominee Drogen zijn die dan hier uw woord mag verkondigen. Zegen hem en laat hem tot zegen zijn. Ja, Heere, zo heffen wij onze handen uit tot u die in de hemel zit. En dan prijzen we uw naam voor wie u bent. Voor alles wat u ons gegeven heeft. Loof de Heere mijn ziel. En al wat in me is. Uw heilige naam. Amen. Onze slotzang. Psalm 79. En daarvan het vierde en het zevende vers. 79, 4 en 7. Liefde gemeente, ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven bij u allen. Amen.